Ik had u aangekondigd dat we alsnog naar Exodus 12 zouden gaan. De tiende deze maand, dat is maand nummer 1, Aviv of Nisan, afhankelijk van of je het in het Hebreeuws neemt, Aviv of in het Aramees, de taal van Babel om zo te zeggen, dan is het ineens Nisan, die naam wordt het meest gebruikt trouwens in de Bijbel. Maar goed, dat even terzijde, maar deze datum is wel een belangrijke datum, omdat hij in de Bijbelse geschiedenis nog een paar keer terugkeert. In elk geval in het begin van Jozua, wanneer men onder leiding van Jozua de Jordaan doortrekt, dat is op de tiende van de eerste maand, dat is precies deze datum. De dag van het in huis nemen van het paaslam. En voor ons wellicht nog interessantere is natuurlijk die van zogenoemd Palmpasen, de zogenoemde intocht in Jeruzalem, waar de Heer weende over de stad en de ondergang van de stad aankondigde. En wat een feestelijke intocht had moeten zijn, werd een afgang. Dat woord staat er trouwens ook. Bij de afgang des olijfsbels, en dat werd het ook. Hè. Zij weenden over de stad en het feestje was toen wel degelijk afgelopen. Het reikte niet tot in Jeruzalem, waarbij de Heer zei, men leest het na in Lucas 19, waarbij de Heer zei, och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. En dan vragen wij, wat was dat dan voor een bijzondere dag, deze uw dag? En het antwoord is, dat is de dag van het in huis komen, huis nemen van het paaslam. Dan wel, het is de dag van de doortocht door de Schelzee, waarbij Israël het beloofde land inkwam. Het is niet voor niks de verjaardag daarvan. En als je het een half jaar zou verschuiven, die tiende van die eerste maand, dan zou het plotseling ook nog grote verzoendag zijn. Want dat is op de tiende van de zevende maand. En dat is niet voor niks zo natuurlijk. En het zal ongetwijfeld nog een toepassing krijgen in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het verklaart meteen hoezeer dat lam een beeld is van de Heer Jezus Christus of gewoon van de komst van de Messias. En dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar goed, wat er gebeurt is dat het lam zou gekozen moeten worden voor een geheel huis. Dat wil zeggen, het zou passend zijn, het betekent inderdaad dat hier dus gesproken wordt over de komst van de Messias, maar niet voor de wereld als zodanig, maar alleen voor Israël. Egypte heeft er niks mee te maken, Egypte wordt buitengesloten, over Egypte komt bovendien een oordeel. En het oordeel komt niet over degene die deel hebben aan het paaslam, om zo te zeggen. Het is zelfs nog sterker, er staat in vers 12, ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geborenen in Egypteland slaan. Hetgeen dus betekent dat er dan in Israël geen eerstgeborene meer is. Kijk even of het nog herhaald wordt later in het hoofdstuk. Maar ik geloof het niet. Wel in vers 29. Het geschiedde ter middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg. Van de eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangenen die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. En Egypte is een beeld van de wereld als zodanig. En dus betekent het profetisch dat er in Israël geen eerstgeborene meer is. Maar er moet toch een eerstgeborene zijn? Er is toch altijd een eerstgeborene? Dus nou is de vraag, waar is de eerstgeborene? En dat is niet zo moeilijk. Je hebt maar twee mogelijkheden. Je hebt Egypte en je hebt de Egyptenaren, je hebt Israël. In Egypte is geen eerstgeborene over. Waar is dus de eerstgeborene? In Israël. Sterker nog, het is Israël. En dat staat hier ook in de buurt, nou ja, een paar hoofdstukken terug. In hoofdstuk 3 of 4. Hoofdstuk 4. Vers 22, want Mozes moest tot Farao zeggen, let my people go. Maar hij moest ook tot Farao zeggen, vers 22 van Exodus 4, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En dus laat mijn zoon trekken, vers 23, dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. En daarmee wordt Israël verklaard tot zoon, tot eerstgeborene. Dat kan zijn, en is ook de zoon van God, feitelijk. Maar aan de andere kant kan men zo'n uitdrukking ook lezen, dat God zelf bepaalt wie de eerstgeborene is onder de volkeren der aarde. En dan zegt hij, het is mijn eerstgeborene, het is mijn zoon. Niet in de zin van, ik heb hem verwekt, hoewel dat ook zo is, maar ook in de zin van, ik heb hem uitgekozen, ik stel hem aan. Het is mijn keuze. En dat is een beginsel dat je natuurlijk in het voorgaande Bijbelboek, in Genesis meerdere malen, nou ja, vele malen, de hele geschiedenis door tegenkomt. God bepaalt wie de eerstgeboren is en wie dus het eerstgeboorterecht krijgt enzovoorts. En die zegt, kan wel wezen dat Esau de oudste is, maar mijn eerstgeborene is Jacob. Dat staat er zo niet, maar ik gebruik met opzet zo'n uitdrukking, hè. En dan betekent het automatisch dat hij bepaalt wie die eerstgeboren is. En dat is precies wat Romeinen 9 erover zegt. Dus die is ook makkelijk, hè. Namelijk dat God bepaalt wie de zoon, namelijk de eerstgeborene, is. En het hele idee is dat hier weliswaar letterlijk bij deze gelegenheid Israël het eerstgeboorterecht krijgt boven de volkeren, maar profetisch en dus om zo te zeggen typologisch of geestelijk is de verwijzing naar de gemeente die eerstgeboorterecht krijgt boven heel de wereld, boven alle volkeren. Zo sterk zelfs dat het tot gevolg heeft dat de gemeente bevorderd wordt tot de hemel, naar de hemel om zo te zeggen. Positie ontvangt in de hemel en dus met recht als eerstgeborene van de volkeren der aarde. Laat hem tot u doordringen. Hè? Hier vind je dus de gemeente van eerstgeborenen uitgebeeld. En Israël is daar op voorhand een type van. In werkelijkheid grijpt het natuurlijk nog meer in elkaar, dat weet u. Hè? Israël wordt beschouwd als volk met eerstgeboorterecht onder de volkeren der aarde. Maar de gemeente in de praktijk blijkt te zijn een deel van Israël dat weer binnen Israël eerstgeboorterecht heeft en daarom op een hogere positie terechtkomt. Er zijn meerdere gezichtspunten daarin, in de Bijbel zelf ook. Hè? En het is noodzakelijk om de goede relatie tot die verschillende groepen vast te houden. Want anders krijg je weer die oneenigheid over, is de gemeente nou Israël zo, ja en waarom niet? Weet je wel, dan wie is nou de eerstgeborene? Israël of de gemeente? En het is allebei waar, men zou het onderscheid tussen de gemeente en Israël kennen, maar ook de overeenkomst uiteraard. Goed, daar ga ik niet al te uitgebreid op in, want dan ben ik veel te ver van het onderwerp af. Maar het moet duidelijk zijn wat hier geïllustreerd wordt. In Egypte is geen eerstgeborene meer. Dat is het idee, in de praktijk uiteraard wel. Want als de eerstgeborene sterft, dan is er altijd een erfgenaam. Zolang er nog iemand leeft, zal ik maar zeggen, is er altijd een erfgenaam. Maar het gaat om het beginsel dat hier geïllustreerd wordt. De eerstgeborenen van Egypte worden gedood en in plaats daarvan wordt Israël tot eerstgeborene onder de volkeren gesteld, geroepen. En dat heet dan bij gelegenheid een koninklijk priesterlijk volk, een volk hem ten eigendom enzovoort. Maar dan ben je in Exodus 19 inmiddels waar dat staat. Maar goed, het gaat om de aanstelling van eerstgeborenen. Daarna nog wat in vers 3, want er staat in Exodus 12 vers 3... aan de tiende deze maand nemen ieder een lam. Maar daarvan staat in vers 5... van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Lam namelijk een jong dier, mannelijk overigens, staat er ook weer uitdrukkelijk bij. Een manneke een jaar oud van de schapen of van de geitenbokken. Als van de geitenbokken is, noemen wij het niet een lam. En als van de geitenbok is, noemen de Engelsen het een kid, K-I-D, een kid. Dat kan ook een kindje zijn, dat noemen ze ook zo, child, kid. Maar een kid is, strikt genomen, is een jong bokje, inderdaad van het mannelijk geslacht. En dat ik het aanhaal, is omdat een van de woorden die vertaald worden met lam, of zeker het woord dat vertaald wordt met bokje, is precies ook dat woord. Namelijk gad, G-A-D schrijft men het dan. Maar het is dat woord, het is gewoon het Engelse woord kid. Want ja, er zijn 22.000 Engelse woorden die direct afgeleid zijn van het Hebreeuws. Volgens mijn woordenlijst, dus toen maar weer. En het aardige daarvan is weer dat normale woord voor geitenbokje, want dat is het dus, hè. Als het tenminste niet van de schaap is, maar van de geiten, dan is het een geitenbokje. Al heet het dan hier ook een lam in het Nederlands. Maar dan zou het dit woord geweest zijn. Maar dat woord kit, dat wil zeggen gat of gat. Het is ook de naam van de stam van gat, overigens. Dan moet het weer anders uitgesproken worden, maar het doet er niet toe. Maar datzelfde woord wordt niet zo ver hier vandaan. Namelijk in Exodus 16, vers 31, nota bene, vertaald met korianderzaad. Taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Is soms heel lastig. Daar is het korianderzaad. Maar wat daar korianderzaad genoemd wordt, of althans wat vergeleken wordt met korianderzaad, is gewoon het manna in de woestijn. En daarna zeg ik, nou ja, het leuke van dat woord gedi, in het Hebreeuws, het geitenbokje, gat dus eigenlijk, want dat is de stam van het woord, ook vertaald met korianderzaad, wordt, als het de naam is van de stam van gat, wordt het ineens vertaald met een hoop. Dat heb je wel eens gelezen, denk ik, hè? Een hoop, een verzameling namelijk. Een bende, ik geloof dat het met bende vertaald wordt in de Statenvertaling meestal. De werkelijke betekenis is die van een verzameling. En dat idee, dat wil zeggen, dingen worden bij elkaar gebracht, hè? Verzameld. En dat idee vind je inderdaad terug, niet in het korianderzaad als zodanig, maar wel degelijk in het manna. Het is dat wat verzameld wordt. En als diezelfde Gedi of Gad, of hoe die maar heten mag, het geitenbokje verzameld wordt, omdat het beest zo heet, dan vraag je je toch af, hoezo wordt nou één geitenbokje verzameld? Want dat is wat het woord betekent. En het antwoord is, omdat het geitenbokje natuurlijk in de eerste plaats staat voor Christus, en die wordt verzameld, omdat in de Bijbel de Christus niet slechts die ene man is, namelijk Jezus van Nazareth, maar de Christus is tegelijkertijd heel de gemeente. En die wordt wel degelijk verzameld. Laat hem tot u doordringen. Als het te moeilijk is, vergeet u maar rustig, want ik kan het toch niet beter uitleggen. Ik kan er hooguit langer over doen. En die woorden onder elkaar schrijven en het verband laten zien. Dus dat is een boel werk en zo, dat hoeft nou ook weer niet. Maar het idee is dat het normale woord voor geitenbokje impliceert dat iets verzameld wordt. En het wordt ook vertaald met bende, het is verzameld geworden. Het wordt vertaald met korianderzaad, maar dat wordt in de Bijbel genoemd als uitbeelding van het manna. En dat is wat uitdrukkelijk verzameld wordt. En daarmee is het een beeld van de Messias, maar tegelijkertijd ook van het woord dat verzameld zal worden. Want het manna is primair natuurlijk een beeld van het woord van God. Dat ligt er het dikst bovenop. Bovendien, dat staat er ook bij. Al kun je dat, geloof ik, in de vertaling niet helemaal meer zien. Maar het is een beeld van het woord van God. Maar daarna heb ik het nagevraagd aan Johannes wat hij ervan vond. En die zei, dan is het dus toch Christus. En zo is het maar net. Hebben we die nog? Het woord wordt verzameld, het manna wordt verzameld, maar zelfs de Christus wordt verzameld. En per slot van rekening, wij als volk van eerstgeborenen, de gemeente als volk van eerstgeborenen, wij zijn een koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen het woord dus, dat ons toebetrouwd is. Nou ja, de deugden, de schenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar niettemin om te verkondigen, dat woord Gods dus. Dus die dingen die vallen bij elkaar, vallen samen. Dat wil zeggen, het zijn begrippen die bij elkaar horen, en daarom worden ze ook met dezelfde soort term aangeduid. Daarna moet ik meteen gas terugnemen, want dit woord Gedi voor een bokje of zo, dat wordt hier niet gebruikt. Hier wordt een ander woord gebruikt voor een lam. En dat komt omdat dit woord hier niet alleen slaat op het geitenbokje, maar eventueel ook het jong van een schaap. En kit, Gedi, kit in het Engels, Gedi in het Hebreeuws, is nou eenmaal een van de geiten, en dit kan er ook een van de schapen zijn. En waar het dit lam sowieso een type is van de Heer Jezus Christus, ligt dat dus voor de hand, hè? Een van de schapen, omdat juist de schapen, veel meer nog dan de geitenbokken, juist de schapen worden geacht volgzame dieren te zijn in de eerste plaats. Ik zal u wat vertellen, met een slag om de arm. Ik heb de indruk dat bij gelegenheid de term Als er sprake is van de schapen en de geitenbokken, dat zijn twee soorten klein vee, dat weet u. Je hebt groot vee, runderen, en je hebt klein vee. En klein vee heb je weer twee soorten, het zijn schapen of het zijn bokken, in de zin van geitenbokken. En ik persoonlijk heb de indruk, als die schapen en die geitenbokken bij elkaar genoemd worden in de Bijbel, dat in veel gevallen het de aanduiding is van Joden en, dat wil zeggen van de twee of van de tien stammen van Israël. Maar goed, ik weet het niet zeker, dus ik zeg het er maar bij. Maar op een of andere wijze is toch de uitbeelding van Israël. En, waar u, en als u vraagt wat is dan het verschil, dan zeg ik nou, dit waarschijnlijk. Daarna moet ik eraan toevoegen dat de bokken bij gelegenheid ook een heel negatieve betekenis hebben. Bijvoorbeeld in Matteüs 24 ben ik me heus wel bewust, omdat ze in opstand zijn. Het is uitbeelding van de ongelovigen. Het is een beeld van de volkeren die in opstand zijn tegen de Heer Jezus Christus. En daar worden de schapen van bokken gescheiden. Maar van de tien stammen kan gezegd worden dat ze, zolang ze de tien stammen van Israël waren, waren ze ook inderdaad in opstand tegen God. Totdat het nieuwe verbond aanbrak. Maar goed, ik maak het misschien veel te ingewikkeld nu. Maar hier wordt dus het woord lam gebruikt. Dat kan zijn de aanduiding van een van de schapen of een van de bokken, inderdaad. Zonder specifiek te worden. Het heeft meer de betekenis van een jong van het klein vee. Welk klein vee mag allebei. Maakt verder geen verschil. Nou goed, dat zal genomen worden. Het zal volkomen zijn volgens vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben. Dat kan nog alleen maar betekenen dat het een lam is waaraan geen gebrek is. En zulke uitspraken vinden we in verband met andere offers in Leviticus ook. Dus dat zal kloppen. Een lam waaraan geen gebrek is. Van het mannelijk geslacht. Een jaar oud. Dat wil zeggen volkomen. Dat slaat op de volkomenheid van de Heer Jezus zelf. Want daar is in de eerste plaats een beeld van natuurlijk. Een mannetje, dat lijkt me ook duidelijk. Het mannelijke staat voor de heerschappij. En dus inderdaad ook voor het erfrecht en al wat daarmee samenhangt. En is als zodanig ook een beeld van de Heer Jezus uiteraard. Daarna staat er een jaar oud. Dat wordt een lastige, omdat de betekenis daarvan er nou niet helemaal bovenop ligt. Maar voor zover ik het heb begrepen, dat woord een jaar, merkwaardig genoeg, is namelijk ook het woord voor twee. Een jaar. Shana. Hashana, weet je wel. Rosh Hashana. Nieuwjaarsdag is dat. Het hoofd des jaars. Rosh Hashana. Shana is een jaar, maar Sheni, en die schrijft het precies hetzelfde, Sheni betekent twee. Het is ook trouwens het woord voor een tand. En die heb je ook altijd in twee. Je hebt twee soorten tanden, tanden en kiezen namelijk. En je hebt ondergebit en bovengebit. En je hebt bovendien een melkgebit en dan een zogenaamd blijvend gebit. Dat laatste is niet waar hoor, dat blijft helemaal niet. Maar goed, het valt vanzelf uit je mond. Net als een melkgebit, maar laten we het daar maar niet over hebben. Maar een jaar, er staat er één jaar, maar het heeft iets van twee in zich. En dat laat zich raden, want het jaar zelf is vanaf vers 1 hier, of vanaf vers 2 hier in Exodus 12, ook inderdaad in tweeën verdeeld. Want door het verschuiven van die nummering heb je dus een verdeling van het jaar in tweeën. Want het aardige is dat die eerste maand, die is inderdaad in het voorjaar. Daar hoort het jaar officieel te beginnen van oudsher. Dat was bij ons ook zo, totdat men het bij ons ook verschoven heeft. We weten op maart ongeveer, wanneer de lente begint. En die eerste maand, wat hier de eerste maand wordt bij de uittocht uit Egypte, is ook inderdaad in het voorjaar. Pasen, dat weet u, dat is in het voorjaar. Dus daar hoeven we het niet lang over te hebben. Het neemt niet weg dat het Joodse nieuwjaar nog altijd gevierd wordt op de eerste van wat sindsdien de zevende maand des jaars is. En het bewijst de historiciteit van deze dingen. Hoe weten we dat er bovendien de zevende maand was die hier tot eerste maand verklaard werd? Waar vinden we dat in de Bijbel? Het antwoord is nergens. Dat vind je nergens. Je vindt het terug in de Joodse kalender. Het is al die tijd gecontinueerd. En Rosh Hashanah, dat wil zeggen het Joodse nieuwjaar, is inderdaad in het najaar. Dus eind september, begin oktober. Vreemd genoeg. Maar het bestaat uit twee delen. En de Joodse Talmud heeft er een heel ingewikkeld verhaal van gemaakt. Die kennen niet alleen twee nieuwjaarsdagen, maar ze hebben er maar vier van gemaakt. Hebben ze elk kwartaal een nieuw jaar in verband met verschillende dingen. Maar nog steeds, het burgerlijke jaar wordt geacht te beginnen in september. Dat vroeger de eerste maand was, om zo te zeggen. En het godsdienstig nieuwjaar is inderdaad op de eerste van de eerste maand in het voorjaar. En het leidt tot deze paasviering enzovoort. Het is dus te Maar u vraagt zich af, maar waarom zou dat nou zo zijn? Waarom één jaar oud en een jaar is twee, want dat is hetzelfde woord. Dan zeg ik, nou, ik denk omdat de Messias inderdaad twee keer komt. Hij kwam één keer in het voorjaar en hij komt nog een keer in het najaar. Of zoiets. Ga ik ook niet al te uitgebreid op in, want dan moet ik dat uitleggen hoe ik daar nou weer bij kom. Maar je kunt toch begrijpen dat de Heer al een keer gekomen is in het verleden. Dat was in het voorjaar. Dat was bij de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Kwam hij naar Jeruzalem. U weet wel, 70 weken tot op Messias de Vorst. Dat was de verjaardag van deze uittocht uit Egypte. De eerste paasviering. En bovendien, voor alle duidelijkheid, de verjaardag ook van de doortocht door de Jordaan. Om van andere dingen nu maar even te zwijgen. Want het speelde nogal vaker een rol in de geschiedenis. Maar minder opvallend. Maar het is een belangrijke datum. Maar in plaats van dat de Messias zich openbaarde, verdween hij. 7 dagen later stond hij op uit de dood, wel te verstaan. Maar hij verdween. En het wachten is op dat hij alsnog zal komen. Zie, en dan wordt het in ieder geval op een of andere wijze grote verzondag. En dat is niet de tiende van de eerste maand, maar de tiende van de zevende maand. En meer zeg ik er nu maar niet over, maar twee keer. Ik denk dat het daarop slaat. De twee aspecten van de komst van de Messias. De ene, een komst die leidde tot het lijden dat op Christus komen zou. Ik probeer het zo bijbels mogelijk te zeggen. Uit 1 Petrus 1 vers 10 of 11 is dat. Het lijden dat op Christus komen zal. En die andere heeft van doen met de heerlijkheid daarna volgende. En dus toch twee. Als het over één jaar gaat. De grote kans dat het toch dubbel is. Nou goed, en anders weet ik het ook niet. Maar in ieder geval een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken staat er in vers 5. En daarna vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. Dat wil zeggen 4 dagen lang. Ik denk dat die 4 dagen lang een uitbeelding zijn. In de eerste plaats van heel de bedeling der wet. Dat was bovendien ook de 4e bedeling. En dat het de uitbeelding is van de wereld en de tijd van de wereld als zodanig. Want 4, net als 40 en 400. Want die nullen die rekenen we gewoon niet, hè. Vier, net als 40 en 400 staat voor vergankelijke dingen. Op verschillend niveau, maar ik kan het samenvatten met die ene term. Het gaat over dingen die van voorbijgaande aard zijn. En daarmee is de uitbeelding van deze wereld, dit leven en zo verder. En gedurende die 4 is dat paaslam in huis. Dat wil zeggen, wordt de paasmaaltijd als het ware aangekondigd. Beloofd. Zie? Het is hetzelfde als wat je in Genesis uitgebeeld vindt in de bronnen die daar steeds aanwezig zijn. In de levens van Abraham, nog meer in het leven van Isaac en daarna weer in het leven van Jacob. Al of niet in Canaan of in Padan Aram, maar het zijn altijd bronnen. En de bron belooft water. Dat wil zeggen, de bron belooft leven. En dat paaslam, dat lam in huis, 4 dagen lang, is de belofte dat eenmaal dat leven tot stand zou komen. Is de belofte dat eenmaal die verlossing zou plaatsvinden, enzovoorts. Het is ook niet voor niks dat de uittocht uit Egypte geacht wordt te zijn na 400 jaar. Het is ingewikkeld, maar het is 400 jaar. Staat er toch, hè? Na 400 jaar zal men uitgaan. In de praktijk 400 jaar na de spening van Isaac, maar dat is een lastige rekensom. Dus daar hebben we het maar niet over. Maar bij gelegenheid wordt het gezegd, na 400 jaar. Het was alleen niet 400 jaar nadat men Egypte binnenkwam. Maar het was na een periode van 400 jaar. Zie? En hier is het 4 dagen. Na 4 dagen. Na dit leven eigenlijk. En dus eigenlijk na de dood. Dat wil zeggen, het spreekt sowieso over opstanding daarna. Hè. Na die vier dagen en op de vijfde, dat is het inmiddels de vijftiende, vindt immers de uittocht uit Egypte definitief plaats. En dan is er ook pas sprake van een feest overigens, maar daar hebben we het straks over. Maar men heeft hem vier dagen in huis, dat zou u niet al te letterlijk moeten opvatten. Sommigen doen dat en dan wordt het een heel zielig verhaal over dat lammetje dat door de kamer huppelt en... En met de kinderen speelt en weet je veel wat. Zo werkt het niet. Dat betekent gewoon dat het lam al geselecteerd is uit de kudde en ook niet meer met de kudde meegaat, om zo te zeggen. Het is daar bij het huis. En, nou ja, bestemd voor consumptie. Voor ons westerlingen is dat toch al tamelijk luguber. Maar ik heb het nagevraagd aan een Mohammedaan. Laat me zitten. Ja. Gij zult er in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En vers 6. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden, staat er. Dat is in de praktijk in de eerste plaats tussen de avond. En dat is iets later dan tussen de middag, zeg ik altijd. Om het taalkundige probleem op te lossen. Want het is gewoon bij zonsondergang, hè, dat weet u. Hè. Dat weten we trouwens zeker, want staat in Deuteronomium 16, vers 6. Ik zoek hem niet op, maar u kunt hem ernaast leggen. Daar staat dat het is als de zon ondergaat aan de avond. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Als het licht uitgaat. Want er zal wel verlossing en leven komen, maar niet het licht gaat uit. Hè? En dat is het andere verhaal waar ik het ook nogal veel over heb. Namelijk, het licht in de wereld ging uit toen het nieuwe verbond aanbrak. Immers. En zelfs letterlijk werd het duister toen de Heer Jezus stierf. De bekende drie uren van duisternis. Als u mij vraagt, ook gewoon een uitbeelding van onze bedeling, waarin God de wereld heeft losgelaten en waarin de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid die de waarheid, het licht, in ongerechtigheid ten onder houdt, enzovoorts. Nou goed. Gij zult het slachten aan de avond. Vers 7. En ze zullen van het bloed, het leven dus. De ziel heet het ook, weet u wel. Bloed en ziel is immers ongeveer hetzelfde. Het is de uitdrukking van het actieve leven. Niet van het levensbeginsel, maar van het actieve leven. Zij zullen van dat bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. Wat ik verzuimd heb, want dat is nou raar, ik lees dat echt niet voor het eerst, maar nu ineens struikel ik over het woord strijken. Dat moet ik nog uitzoeken, dus heb ik helemaal vergeten. Want strijken, dat is dat woord dat u tegenkomt in Genesis 11. In Genesis, in het Nederlands althans, wat ik na moet kijken, is of het ook in Hebreeuws staat. Dat ben ik mij niet bewust, maar dat zou ik moeten nazien. Want dat woord strijken heeft de betekenis van egaliseren. Dat kan zijn een iets vlak maken, maar het kan ook betekenen iets wit maken. Dat is ook egaliseren. Blank, dan wel glad maken. In het Nederlands overlappen die begrippen elkaar ook. Strijken heet dat. En in Genesis 11 is dat het strijken van tichelen, tegels, van bakstenen dus. Maar dat strijken heeft de betekenis van wit maken en wit maken heeft de betekenis van rechtvaardig proberen te worden. Je weet wel, ik zal het maken witter dan enzovoorts. Hè? Het is een beeld van het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. Dat is wat het uitbeeldt. Ja, dat woord wit, dat is datzelfde woord. Je komt het tegen de naam Laban, zeg ik altijd. Hè? Albion, Laban. Dat woord is het in het Hebreeuws. Laban. Lebona, of hoe men het maar vertaalt, doet er weinig toe. Maar als het dat hier ook is, dan bevestigt de gedachtegang alleen maar. Waar het om gaat, is dat inderdaad gerechtigheid tot stand komt. Rechtvaardigheid wordt geproduceerd, voor zover zoiets kan. Strijken, glad maken, heet dat, hè? Dan wel wit maken. Dan kun je van bloed niet zeggen dat je iets mee wit maakt met bloed, uiteraard. En toch staat het in de Bijbel, hè? Ze hebben hun klederen, witte klederen, ze hebben hun klederen, hoezo zijn die klederen zo wit? Wel, ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Dan denken wij, dan wordt het toch rood. He? Ja, letterlijk wel, maar overdrachtelijk niet, uiteraard. He? En hier vind je dan ook die combinatie van bloed en strijken. Want het gaat erom dat wij bekleed zijn geworden met witte klederen, dan wel, wij zijn bekleed geworden met de rechtvaardigheid van Christus. We hebben deel gekregen namelijk aan het leven, aan het bloed van Christus. Zie? En daarmee wit gemaakt. Hoe dan ook, zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel van de deur, heet dat dus, hè? Aan de huizen in welke zij het eten zullen. Waarbij het aardig is dat de deur zelf ook een vier is trouwens. Hè? Niet alleen omdat die vier kanten heeft, dat is ook zo natuurlijk, maar omdat het woord voor de deur ook het woord is ter aanduiding van het cijfer vier. De dalet, de deur. Een vier is het. En de deur is dus eigenlijk de overgang uit deze wereld. De dood. De vier is voorbij. Het is aan de avond van de vierde dag. Want men heeft vier dagen lang dit paaslam in huis. En na vier is het afgelopen met deze zinnelijke wereld. Alleen de vraag is natuurlijk niet zozeer waar ga je dan uit. Dat is duidelijk uit de vier. Maar waar kom je dan eventueel terecht was de bedoeling. En dat is belangrijk natuurlijk. Hè? Het is de deur waardoor men uit Egypte verlost wordt. Maar waar komt men dan terecht? Nou ja, het antwoord is logischerwijs in de vijf, maar de vijf is niet van deze wereld. De vijf is een geestelijke aangelegenheid. Alles wat vijf heet in de Bijbel is verborgen, daar gaat het om. Maakt deel uit van de geestelijke wereld. Elke vijf, dat is mijn duim, hè? Elke vijf is altijd zoek. Die kun je niet zien, die is er wel, die werkt ook wel mee, doet ook wel wat, als het goed is, enzovoorts, maar... Hè? We zeggen, die is opponeerbaar, maar dat klopt precies. Die bevindt zich aan de andere kant. Maar de aardigheid van die deur is dat als alles goed gaat volgens plan, gaat men via die deur weliswaar dit oude leven uit, maar als het goed is een nieuw leven in. En daarom is de deur de uitbeelding van wedergeboorte. En je komt hem op alle niveaus ook in de Bijbel tegen. Hè? Ook als de poort der gerechtigheid, uit Psalm 181, daar is het opstanding uiteraard. Het is ook de deur der schapen in Johannes 10. En het heet daar ingaan en uitgaan. Maakt er niet zoveel uit. Als je weet wat die betekent, weet je waar het voor staat. Namelijk, het is de overgang uit de dood naar het leven. Waarvan de Heer trouwens ook zei, uiteindelijk, ik ben de deur. In Johannes kan hij dat zeggen, hè? Want eerst staat er dat hij door de deur gaat. En daarna zegt hij, ik ben de deur. En dan willen wij het uittekenen en dan willen wij weten, wat nou die deur, is de Heer nou degene die door de deur gaat of is hij de deur? Maar je moet gewoon het idee opgeven dat je het uit moet tekenen. Hij is de eerste die door die deur gaat en daarom kun je zeggen hij is de deur. En daarom kon hij ook zeggen niet alleen ik ben de deur in Johannes 10, maar daarna in Johannes 14, toen hij aanzat aan de laatste paasviering definitief. Ter gelegenheid van wat wij noemen de instelling van het avondmaal. Toen zei hij, ik ben de weg, de waarheid, de weg, de deur, de weg, de waarheid en daarmee het leven. Zodat alsnog verklaard is waarheen de weg leidt en waarheen de deur leidt. Naar het leven uiteraard. Zie? En dat klopt precies, want door die deur, door deze levende deur als het ware, ging men uit. Maar de deur heeft de identiteit van het paaslam, want het bloed van het paaslam is aan de deur. De deur is dus weer gewoon Christus, de levende deur, door wie men verlost wordt uit het diensthuis, uitgeleid wordt dus, hè, en waardoor men de vrijheid, maar daarmee een andere wereld, binnentreedt. Die van de vijf. Het was dan ook de overgang tussen de vierde en vijfde bedeling. Zie? Bedeling der genade. Nou goed. En daarna staat er in vers 8, en zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, zij zullen het met bittere saus eten, gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezolden, het moest namelijk gebrand, gebraden, heet het, worden aan het vuur. Wij hebben daar Wij geven daar verschillende betekenissen aan. Maar u herkent toch in het woord braden, het woord branden. Gewoon de N is daaruit verdwenen. Dat gebeurt nog eenmaal in de taal. Maar wat in de Bijbel heet braden is in beginsel roosteren. En wij noemen het roosteren, maar bij roosteren komt er ook maar zelden een rooster meer aan te pas. Toch? Taal is een snaars ding. Maar het gaat erom dat het aan het vuur, staat er niet voor niets, aan het vuur gebrand. Geroosterd dus, en daarmee wordt het een uitbeelding van oordeel. U weet wel, de hittige oven enzovoorts. Want de Heer Jezus droeg de straf der zonden. U weet wel, de vurige oven waar wening is en knersende tanden, hoe het allemaal maar heten mag. De hittige oven van de toorn Gods, daar gaat het om. Die heeft hij gedragen en daarom niet op een andere manier, maar geroosterd. Dat is niet gebruikelijk, want men heeft mij verteld, maar ik kan het niet controleren, maar men heeft mij verteld dat van oudsher vlees gekookt werd, gezolden in water, vers 9. Dat is de normale wijze van vlees bereiden. Wij doen dat niet meer zo, geloof ik, of nauwelijks. Maar dat was de normale manier om het te doen. Ik weet het niet waarom. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het niet moest. Ja, zo maak je soep, hè, toch? Ja. Maar goed. Maar hier staat uitdrukkelijk dat het zo niet moest. Het moest aan het vuur gebraden zijn. Met grote nadruk, omdat het een oordeel uitbeeldt. En het staat in vers 8 en het wordt in vers 9 nog een keer gezegd. En geenszins in water gezogen, maar aan het vuur gebrand, gebraden. En daarna zijn hoofd. Met zijn schenkelen en met zijn ingewand het dier in zijn geheel gebraden of geroosterd aan het vuur. En daarvan zou dan niks overblijven. Ik weet niet, er staat niet bij hoe het opgediend wordt. Er staat wel bij dat er wel degelijk wat van zijn overblijven natuurlijk. Neem aan dat ze de botten van het dier niet opeten enzovoort. Dus je mag aannemen dat er nog het een en ander van overblijft. Men heeft me wel eens verteld dat het dier in zijn geheel zo op tafel zou komen enzovoort. Ik betwijfel dat. Ik lees dat in de voorschriften niet. Het lijkt mij ook tamelijk onsmakelijk om... om het met respect te zeggen. Dus ik denk dat het in de keuken alsnog schoongemaakt geworden is. Waarom ook niet. Maar het idee blijft wel dat er van het dier niks overblijft. Hè? Het wordt niet geslacht en uiteengenomen of zoiets. Het wordt in zijn geheel aan het vuur gebraden. En daarna pas worden dingen die niet voor consumptie bestemd of geschikt zijn, worden verwijderd, om het netjes te zeggen. Nou goed, in zijn geheel. Dat wil zeggen, het hele dier verdwijnt ook inderdaad, en voor zover het geconsumeerd wordt, wordt het geconsumeerd door de Israëlieten, en al het andere daarvan verdwijnt überhaupt in het vuur. Dus je krijgt nog een keer vuur. Alles wat overblijft, alles wat niet gegeten wordt, verdwijnt in het vuur. Met andere woorden, de Heer verdwijnt in het oordeel, om zo te zeggen. Maar voor zover hij uit dat oordeel tevoorschijn komt en ergens toe dient, geeft hij leven aan degene die zich rondom hem verzamelen. En dat is het hele verhaal. De Heer is er niet voor de wereld, of zoiets. Hij zou de wereld verdwenen. God heeft hem, hij heeft als zoon des mensen de zonde der mensheid weggedragen in de dood, dwars door het oordeel heen. En voor zover hij leeft, leeft hij in u en mij. Toch? Nou ja, zo blijft het ook. Hij zou leven in de gelovigen als zodanig. En hen leven geven, want dat is de zin van zo'n maaltijd, hè? En dan vers 11, al dus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, die heb ik vorige keer al aangehaald. En ook nieuwtestamentische schriftplaatsen naast gezet uit 1 Petrus 1, de lenden uw verstands, omgord hebbende de lenden uw verstands, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Maar het betekent inderdaad dat men bereid is, gereed is bedoel ik, tot een levenswandel. En in ieder geval tot het uitgaan buiten de legerplaats, want dat is wat hier zou gebeuren uiteraard. Gereed om te vertrekken, gereed tot de wandel. En het wordt ook genoemd in Efeze hoofdstuk 6, uw lendenen omgart, weet je nog, als onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Dan moet ik zelf even kijken, want ik kan hem... Efeze 6. Efeze 6... uw lenden omgord hebben met de waarheid, inderdaad. Vers 14 van Efeze 6. Uw lenden omgord hebben met de waarheid. En er staat ook in vers 15. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. En beide begrippen kom je in Exodus 12 dus ook tegen. Namelijk, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten. En daarna uw staf in uw hand. En die heb ik vorige keer ook genoemd, want die staf vind je in Efeze 1. Niet letterlijk, maar wel wat die betekent. Namelijk, die staf staat voor Efeze 1 vers 19. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Die kracht wordt uitgebeeld, dus de opstandingskracht van Christus, wordt uitgebeeld in de stok, in de staf, in de roede, of wat het maar wezen mag. Dus altijd de uitbeelding van opstanding en daarmee van kracht uiteraard. Daarom werd de staf gebruikt voor het klieven van de wateren van de Schelfzee. En daarom bloeide de staf later toen die gelegd werd voor de getuigenis, heet dat. Als uitbeelding van opstanding, hè. Nieuw leven, namelijk. En die andere tekst, die zoek ik dan ook maar even op. Dan noem ik die ook even. Dat was 1 Petrus 1, vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstand. De lendenen van uw inwendige mens betekent het nog steeds gewoon, hoor. Het had ook des harten kunnen zijn. Van uw gemoed dus. Want wij zouden bereid zijn tot, en dat zit tussen de oortjes, zeggen wij dan in populair Nederlands. Dat heeft te maken met denken, levensbeschouwing en dat soort dingen meer. Hè? Een geestelijke wandel dus, en dat is eigenlijk de enige echte wandel. En dat het daarover gaat, blijkt uit vers 15 van 1 Petrus 1. Dat wil zeggen twee versen verder. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. En dat is die wandel aan het eind van vers 15, rijmt op vers 13 het opschorten van de lendenen. Niet taalkundig, maar wel qua structuur rijmt het daarop, hè? Komt overeen. Opschorten, wandel. En dan tot overmaat van ramp, denk ik wel eens, in Exodus 12 staat er niet alleen... Gij zult het al zo eten, uw lenden opgeschort, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Maar daarna staat er ook, en gij zult het met haast eten. Gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Met haast. Dat wil zeggen, dat is zo voorbij. En dat was ook de bedoeling. Het is eenmalig. Daar heb ik vorige keer tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. En ik doe dat met opzet natuurlijk. Want waar het over gaat, is dat het slachten... en het eten van een paaslam een beeld is van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee van de wedergeboorte van degene die dat paaslam eten. Zij kregen deel aan het leven van het lam. Er is kracht in het bloed van het lam. Wonderbare kracht. Wonder working power heet dat in het Engels. Wonderbare kracht. Het is een beeld van dood en opstanding en dat is eenmalig. Daar gaan we zo voorbij. Dat is ook niet een lang proces of zo. Begrijp je me goed? Voor zover het als een proces, een lang proces in de Bijbel genoemd wordt, is het niet in relatie tot een individu, maar in relatie tot de gemeente collectief. Dus de hele gemeente als één iemand ziet, als één persoon voor mijn part, dan is het inderdaad een proces en is de bevalling, om zo te zeggen, de geboorte dus van de gemeente pas voltooid ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En zodra dat gebeurt, voltooid is, wordt dus die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon, Openbaring 12. Maar bij een kind van God is het algemene gedachte, wij zijn wedergeboren. Het is eenmalig gebeurd en sindsdien leven wij en zouden wij opwassen tot de mannelijke rijpheid, heet dat. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het levende en eeuwig blijvende woord van God, om bij 1 Petrus 1 dan maar te blijven, al had ik dan natuurlijk eerst vers 3 moeten noemen, namelijk God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Zo begint het hoofdstuk en het eindigt ongeveer met gij die wedergeboren zijt uit het eeuwig blijvende woord van God. En wij lazen precies daartussenin, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. En dat is de essentie. Wij zijn wedergeboren en de essentie, dat wil zeggen het midden daarvan, en daarom vind je het in die literaire structuur ook inderdaad in het midden, de essentie daarvan is dat wij dus nu zouden wandelen. Het kindje is geboren en de bedoeling is dat het zo snel mogelijk leert lopen. Opstaan in de praktijk en leert lopen. Dan heet het weer de uitopstanding der doden, maar dat is Filippenzen 3 en die noem ik er alleen maar bij om het lastig te maken. Zie? Maar het beginsel moet duidelijk zijn. Het is maar één keer en daarna verder. En voor zover men ooit later nog dit paaslam geslacht en gegeten heeft, was het de herinnering aan die ene keer. Aan die allereerste keer en dat staat erbij. Dus in zekere zin blijft het eenmalig. Hoe vaak het ook herhaald is geworden, strikt genomen blijft het eenmalig. Omdat het een beeld is van de dood en opstanding van Christus. En daarna gaat het verhaal verder. En dat staat er ook. Gij zult er met haast eten. En dan wordt aangekondigd dat oordeel dat over de Egyptenaren gebracht zal worden. Nou ja, over heel de wereld, inclusief de Israëlieten. Maar de Israëlieten weten wat ze eraan doen moeten. In Exodus 12 vers 14 staat: en deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dat is ongeveer wat later over het avondmaal gezegd wordt, doe dit te mijner gedachtenis, of tot mijn gedachtenis. Maar dit is de gedachtenis van de dood en opstanding, dan wel de uittocht uit Egypte. En het moet dus worden, deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dat is de 14e, slacht en eten van het paaslam. En daar hoort de nacht uiteraard bij. Want de Bijbelse dag loopt tot 's morgens zonsopgang. In tegenstelling tot wat algemeen geleerd wordt. Want wat algemeen geleerd wordt is dat de dag begint bij zonsondergang. En dat is niet waar, dat is de uitzondering. Dat geldt alleen voor de Sabbat. De zevende dag, die wordt verschoven. Een halve dag uiteindelijk, de helft van een etmaal. Maar een normale dag, een kalenderdag, begint en eindigt, of eindigt en begint, net zo je wil, 's morgens bij zonsopgang. En vandaar deze avond en nacht hoort bij de 14e, waarin dit paaslam geslacht en gegeten werd. Je kunt het trouwens gewoon nazoeken in Genesis 1, want er staat: het was avond geweest, het was morgen geweest, en dan wordt de dag afgestempeld, afgecheckt, afgevinkt, of wat er maar wezen mag. Nou goed, deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, is dus nog steeds de 14e, en gij zult de Heere een feest vieren. Dat is de 15e. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Wat voor feest dan, want het is nog niet genoemd. En dat volgt dus in vers 15. En het blijkt 7 dagen lang te zijn, dat feest. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. En om kort te gaan, dat is dus het feest van ongezuurde broden, beginnende op de 15e van de eerste maand, nadat het paaslam geslacht en gegeten is. En een makkelijke controle daarop, de makkelijke controle daarop, is die van 1 Korinthe 5, die heb ik vorige keer al aangehaald, dacht ik. Waar staat: want ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. En niet andersom, laat ons feest vieren en het paaslam slachten. Het is andersom, het paaslam is geslacht en daarna komt het feest. En het feest is dus omdat men nieuw leven ontvangen heeft. Omdat men gegeten heeft van het paaslam, deel heeft gekregen aan het leven van het paaslam, de deur is doorgegaan en hoe dat allemaal heten mag. Maar het is meteen de eerste dag van de uittocht uit Egypte. En voor ons is dat ook zo. Het feest is het feest van het feit dat we verlost zijn van de slavernij in de wereld als zodanig. We zijn ervan verlost en uitgegaan buiten de legerplaats. En het verklaart bovendien alsnog die vreemde uitdrukkingen in verband met de uittocht uit Egypte. Men moest tot farao zeggen, of Mozes zou tot farao zeggen, of zijn broer zou tot farao zeggen, let my people go. En dan zou farao weer vragen, hoezo dan, wat moet je dan, wat is er dan aan de hand, wat ga je dan daar doen, daar in de woestijn? En het antwoord is, we gaan de Heer een feest vieren. En wij ons maar afvragen, welk feest is dat? En dat vinden we nooit. Maar het hele idee is dat die situatie in de woestijn een feest is. Het is het feest van het nieuwe verbond. En een feest is een maaltijd, zo zonder meer. Staat hier trouwens ook. Want het feest is, vers 15, 7 dagen zult gij hier ongezuurde brood eten. Het is meteen een maaltijd dus, dat feest. En zo hoort het ook. En dat is de situatie waarin wij ons bevinden. Nadat wij tot geloof gekomen zijn, nadat wij zijn wedergeboren, is het feest. En deze 7 dagen zijn gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond als zodanig, waarin het zure decem is weggedaan. Want het zure decem, dat is ook wel aardig om te vertellen, het zure decem, men zegt gemakkelijk, het zure decem is een beeld van zonde. Dat is wel zo, maar het is iets specifieker. Het zure decem in de Bijbel is het zure decem der Fariseeën, het zure decem der Sadduceeën. Dat vind ik altijd leuk, omdat die twee altijd tegenover elkaar staan, maar het is toch hetzelfde. Het is het zure decem van de orthodoxie, het zure decem van de vrijzinnigheid en het zure decem van de Herodianen. Dat is de lui die via politiek het koninkrijk op aarde willen vestigen, weet u wel. Want dat is wat de Herodianen deden onder de Joden. Dat is ook zure decem. En dan heb je nog het zure decem van de wet in het algemeen. Zoals het dan ook in 1 Korinthe 5 feitelijk aangehaald wordt. Maar dat ontgaat bijna iedereen, omdat het daar juist gaat om misstanden in de gemeente. En dan begrijpt men niet dat de apostel Paulus zegt, nou, we zijn niet onder de wet. Maar dat zegt hij feitelijk wel. Maar waar het om gaat is dat zuurdecem dus eigenlijk een beeld is van valse leer. Dat is zonde, want het is mis. Hè? En als het mis is, is het zonde. Volgens het Nederlands ook. Maar het gaat om een valse leer. Dat laat zich bovendien raden, omdat het brood, zo zonder meer, een beeld is van leer, onderwijs, waarmee men gevoed wordt. Het woord van God namelijk. De mens zal niet bij brood leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, wil uiteraard zeggen dat dat brood een uitbeelding is van het woord van God. En zuurdecem, dat is dus een verzuring van het brood, is dus een verzuring, bederf van de leer. En dus zuurdecem is valse leer. Daar zijn wij ook van verlost. Is dat zo? Ja, want wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats en daarmee verlost van alle wereldse filosofie, ijdele verleiding, hoe het maar heten mag, hè, zogenaamde wijsheid enzovoorts. Verlost van de duisternis dus. Ja, en als dat in de praktijk niet het geval is, dan komt het gewoon dat we in de praktijk niet uitgegaan zijn buiten de legerplaats en niet uitsluitend ons laten onderwijzen door het woord Gods. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Zuurdecem. Nu we het toch over hebben, kan ik net zo goed even een paar bladzijden omslaan. Daar waren we even al, want daar gaat het over het manna. Het was als korianderzaad wit, natuurlijk. Rechtvaardigheid Gods. En de smaak daarvan was als honingkoeken, ook logisch, want honing is een beeld van wijsheid, voortgebracht door het woord. Maar dat was vers 31 van Exodus 16. Maar ik wilde het hebben over Exodus 16, vers 15 en 16. Want daar viel voor het eerst het zogenoemde manna, want zo noemen wij het. En dan staat er over in vers 15 van Exodus 16, toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Want zij wisten niet wat het was. En dat het is man, dat is een goede vertaling, maar eigenlijk is het een vraag. Het is, wat is het? Het is dinges, wat? Man is gewoon een vragend voornaamwoord. Hoezo? En ze zeiden, het is, hoezo? Het is dinges, smurf, of wat je maar invult dan. Dat is een zelfstandig naamwoord moet zijn, hè? Ja, het is man. Want zij wisten niet wat het was. En het leuke is dat we daarna de draad kwijtraken. Want dan staat er, Mozes dan zeide tot hen, dubbele punt. Dit is het brood, het welk de Heere jullie te eten gegeven heeft. Dat kun je nog tamelijk letterlijk lezen. Maar daarna precies zo'n zin. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Alleen daar heeft men weer dubbele punt achter gezet. En ik had er gewoon een punt achter gezet. En daarna was ik een nieuw vers begonnen. Want het is gewoon een synoniem parallelisme. Hebben jullie nog? Een parallelisme. Twee zinnen, precies hetzelfde opgebouwd en ze zeggen allebei hetzelfde. De eerste zin zegt, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. De tweede zin zegt, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Zij wisten niet wat het was en toen zei Mozes wat het was. Nou, letterlijk, het is het brood, bij wijze van spreken. Het is het brood dat de Heer jullie het eten gegeven heeft. Maar overdrachtelijk, dit mannen is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Aanhalingstekens sluiten, eigenlijk. Hebben jullie nog? Want het manna is gewoon een beeld van het woord Gods. En ik verzin het uiteraard niet, want we hebben een heel hoofdstuk in de Bijbel dat het uitlegt. Dat is Johannes 6. Waar de Heer zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ik ben dat ware brood. En dus zegt de Heer, ik ben dat manna. Dat manna is een beeld van mij en jullie weten niet wat het is. En dat blijft ook zo. Want ze weten nog niet wat het is. En ze weten ook niet wie de Heer is. En dat is het aardige van Paulus, die toen nog Saulus heette. En die de personificatie was van de wet. Net als die oud-testamentische Saul, koning Saul, heerschappij van de wet. En toen de Heer Saul greep, was de eerste vraag, wie zijt gij, Heere? Want hij wist niet wie hij was. En onder de wet weet men dat niet. Zie? En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Maar dat manna, dat is een beeld van Christus zelf, het brood en daarmee het woord Gods, dat uit de hemel is nedergedaald. En dat is wat wij van het avondmaal, of van het paasmaal, hebben overgehouden. Niet het lam, dat wil zeggen, dat hebben wij overgehouden, maar wij kennen het niet meer als een inzetting. Maar als inzetting hebben wij nog wel degelijk een deel daarvan overgehouden. Het paaslam was eenmalig, want het is de uitbeelding van wedergeboorte. En wat daarna overblijft, is gewoon dat brood. Het ongezuurde brood. 7 dagen lang, want zo was het ook, hè? Aan de 14e, maar het was geen feest. Dan heb je de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus verder. Men krijgt er deel aan. Dan breekt de 15e aan. En dan is het net als op de 14e nog steeds ongezuurde broden. Want aan de avond van de 13e werd het ongezuurde brood al uit het huis weggedaan. Dat is nog zo onder de Joden. Werd het gezuurde uit het huis weggedaan. Alle zuurdesem uitgezuiverd heet dat. En op de 14e is het zuurdesem weg. Dus men eet het paaslam met ongezuurde broden. En daarna komen nog 7 dagen, het zijn er dus totaal 8, maar komen nog 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. Het is een verlenging als het ware van de paasmaaltijd, maar het lam dat is inmiddels verdwenen. En het aardige is dat je daarvan het verlengstuk vindt in het Johannesevangelie, in Johannes 13. Daar ga ik dan maar eerst naartoe. Want daar vindt u de geschiedenis van de voetwassing. En heb je precies hetzelfde verhaal. Men zou namelijk eenmaal geheel gereinigd worden. En vers 10 zegt daarover. Die gewassen is, heeft niet voor nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Dat wil zeggen, er is eerst sprake van een totale wassing en daarna het verlengde ervan, maar wat minder heftig om zo te zeggen, het bijhouden daarvan. Dat wil zeggen, het reinigen van de voeten. En de eenmalige wassing is een beeld van dood en opstanding uiteraard. En wat er verder op volgt, is dat men rein gehouden wordt. En het is de verwijzing naar het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus. Maar het leuke van het verhaal is natuurlijk dat het begint in Johannes 13 vers 1. En voor het feest van Pascha, En daar struikelt men altijd over. Dit vers. Ik zeg altijd, als men wil aantonen dat er zoveel tegenstrijdigheid is in de Bijbel en vooral in de evangeliën, bij de evangelisten dus, die vier boeken, dan haalt men dit vers aan. En zegt, kijk, hier is de Heer met zijn discipelen samen en het is, in de nacht dat hij verraden werd en hier is het voor het feest van Pascha en in Matthäus, Marcus, Lucas is het tijdens Pascha. Want ze vieren de paasmaaltijd, maar volgens Johannes was het niet de paasmaaltijd. En tot in onze dagen bestaat er verwarring daarover. Ook daar waar men het niet heeft over tegenstrijdigheid of zo, maar men doet er wat vaag over en redeneert het graag weg. Mede omdat men zelf de typologie van de Bijbel graag kloppend wil maken. En, het klinkt zo cynisch, maar dan... Daar heb ik zo'n zin in gedacht als ja, en niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar zo bedoel ik het niet. Maar zo is het vaak wel. Men weet er veel te weinig van. En dat beetje wat men weet, of liefst dat vele wat men weet, maar niet genoeg, probeert men in zichzelf kloppen te krijgen. En dan krijg je dus het verhaal dat aangezien het slachten van het paaslam een beeld is van het lijden en de dood van de Heer Jezus, viel dat dus samen. En werd de Heer Jezus dus gekruisigd op het moment dat de paaslam geslacht werd. En toch, dat kan nooit, want de Heer stierf lang voordat het donker werd. Dus dat klopt sowieso niet. Maar het was een heel andere dag. En als men het toch wil bewijzen, neemt men dit schriftgedeelte, Johannes 13, vers 1, voor het feest van Pascha, dus het was nog geen Pascha. Dat was nog ruim daarvoor. Dat zou namelijk de andere dag pas zijn, want de andere dag werd hier gekruist. Dat klopt, hier in Johannes is dat zo. De andere dag werd, dit is de nacht waarin hij verraden werd. De andere dag, de hele nacht door praat hij met zijn discipelen, gaat dan naar de hof enzovoort, wordt gevangen genomen en vervolgens gekruist. En dan zou dat samenvallen met het slachten van het paaslam. Ik moet u zeggen dat dat niet zo is. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat er op de dag dat de Heer gekruist werd, heel wat offers gebracht werden overigens, hoor. Omdat het de eerste dag was van het feest van Pascha. Maar hier staat dat de Heer in die nacht dat hij verraden werd, was hij met zijn discipelen voor het feest van Pascha. Met de klemtoon niet op Pascha, maar met de klemtoon op feest. Het was dus voor de 15e en dus was het de 14e. En het is volledig in overeenstemming met wat de andere evangelisten melden. Alleen heeft men daar in de vertaling dikwijls het woord feest ingevoegd. Terwijl het er niet staat en ook niet moet staan. Want het was geen feest nog. De 14e is niet feest, de 15e is feest. Je vindt trouwens nog in de wet, of het, ik weet niet meer waar, of het in Deuteronomium was of in Leviticus, vind je een opsomming van de feesten, de grote feesten van Israël. En dan wordt het Pascha, dat wil zeggen het slacht en eten van de paaslam, niet eens genoemd. En terecht, want het is ook geen feest. Het wordt niet als zodanig beschouwd. Het feest is pas de andere dag, de 15e. Dat klopt dus precies voor het feest van Pascha, dan is het de 14e. Maar het was wel Pascha, het was de paasmaaltijd. En daarvan staat dan dat de Heer toen opstond van de maaltijd, na de maaltijd. De maaltijd zelf wordt dus niet genoemd. Overigens, het woord avondmaal wordt hier gebruikt voor de paasmaaltijd en niet voor brood en beker. Dus een volgende verwarring in de terminologie. Maar er staat in vers 2, als het avondmaal gedaan was. Ze waren klaar. Waarom ook niet, het moest met haast gebeuren. En daarna zou men uitgaan immers, volgens Exodus 12. En dat is ook wat men deed. Men ging uit. En toen werd hij gevangen genomen enzovoort. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Ik heb vorige keer al gezegd, er wordt over zijn dood niet eens gesproken. Want er staat niet dat hij de dood zou ingaan, er staat dat hij tot God zou heen gaan. Hij zou wederkeren naar waar hij tevoren was, heet dat eerder in ditzelfde Bijbelboek. Hij stond op van het avondmaal, de paasmaaltijd dus, legde zijn klederen af, nemende een linnen doek, omgordde zichzelf, kortom, het is een beeld van zijn dood en opstanding, en daarna van zijn aanstelling tot hoge priester, want daar is de linnen doek een beeld van uiteraard, hè? Het linnen, het hogepriestelijk kleed. Gegoot water in een bekken en begon de voeten der discipelen te wassen. Het bekken is een beeld van het nieuwe verbond. zoals een kist dat ook is, dan is het Ark des Verbonds. Of zoals een wagen waarop de Ark des Verbonds vervoerd werd, die nieuwe wagen waarop de Ark naar Jeruzalem gebracht werd in de tijden, dat ook is een beeld van het nieuwe verbond, het bekken. Hij goot water in het bekken, de schaal, en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. En daarover ontstaat dan de discussie, maar het is een uitbeelding van de hoge priester die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van het werk dat de Heer Jezus doet na zijn opstanding. En zo wordt het hier ook letterlijk beschreven, hij stond op, enzovoorts. En deed dit werk. Het aardige is ook dat hier in Johannes 13, in heel het Johannesevangelie trouwens, vinden wij de instelling van het avondmaal niet. Maar wij vinden de ver uit de meest uitgebreide beschrijving van wat er die avond gebeurde. Niettemin, de maaltijd, de paasmaaltijd wordt alleen genoemd in de zin van als het gedaan was, en dat was het dan, zo van dat is voorbij. En daarna vinden we een uiteenzetting die 5 hoofdstukken lang, dus tot en met hoofdstuk 17, dat is dus inclusief het zogeheten hogepriesterlijk gebed, vinden we een uiteenzetting die beschouwd kan worden als één grote verklaring van wat het avondmaal feitelijk is. En onder avondmaal versta ik dan nu voor het gemak maar weer gewoon brood en wijn. We hebben er geen naam voor, de Bijbel geeft geen naam. En 1 Korinthe 11 zegt zelfs dat het niet het avondmaal is, hè. Dat is heel vervelend, omdat wij er dus geen naam voor hebben. En hoe moeten we er dan over spreken? Dus dan zeggen we maar brood en beker of zoiets, hè? Je moet toch wat? Je moet het toch kunnen aanduiden. Maar het is niet dat avondmaal, dat is al geweest, precies. Maar waar het om gaat, is dat die 5 hoofdstukken lang feitelijk een toelichting gegeven wordt op de betekenis van het feest van ongezuurde broden. Bijgenaamd het feest van Pascha, omdat het gebaseerd is op wat eraan vooraf ging. Namelijk het slachten en eten van het paaslam en dus de dood en opstanding van Christus. Maar de dood en opstanding van Christus zelf komt in die hoofdstukken helemaal niet voor. Wat voorkomt, is wat daarna zal zijn. Namelijk, er wordt geschreven over onze gemeentelijke bedeling, de positie, de aard van de gemeente, althans in relatie tot Christus zelf, maar dat is precies wat brood en beker uitdrukt. Want brood en beker zijn een beeld van de opgewekte, de levende, de actieve Christus, inclusief dus zijn tegenwoordige werk, waarvan wij eten, namelijk waaraan wij deel hebben gekregen. En tegenover Johannes hebben we Matthäus, Marcus en Lucas, en daar vinden we alleen de instelling van het avondmaal, om zo te zeggen, en verder niks. Ik had bijna gezegd, en geen verklaring. Maar dat is niet waar, we vinden wel een verklaring. Want er staat gewoon, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En dat moet voldoende zijn, maar ja, wij zijn bevooroordeeld, in de war gebracht, doordat wij aan bloed de tegenovergestelde betekenis geven. We denken dat het een beeld is van de dood. En Nieuwe Testament of Nieuw Verbond, dat zegt maar weinigen wat, omdat de protestanten hebben uitgevonden de verbondstheologie, waarin helemaal geen onderscheid meer bestaat tussen oude en nieuw verbond. Dus wat betekent dan bloed van het Nieuwe Verbond? Als je niet weet wat het Nieuwe Verbond is, ter onderscheiding van het oude. Hebben jullie nog tot zover? Dat maakt het dus allemaal heel lastig. Maar kijk, hier in Johannes 13 vinden we eerst de geschiedenis van die voetwassing, waarin de Heer bovendien zichzelf ook nog tot voorbeeld stelt en dus zegt dat u en ik ook priesterlijk werk zouden doen en elkander zouden reinigen door het woord. Het woord der genade heet dat. En we zouden dus toezien dat niet iemand verachteren van de genade. En we zouden de genade vasthouden. En we zouden met vrijmoedigheid achter de hoge priester ingaan tot de troon der genade. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En we leven niet onder de heerschappij van de zonde, opdat de genade zou heersen tot het eeuwige leven. Om maar eens wat plaatsen zo snel mogelijk achter elkaar uit het hoofd te citeren. Maar goed. Dit is Johannes 13. In Johannes 13 vind je ook de zogenoemde ontmaskering van Judas. Want Judas staat voor het Joodse volk. Dat is wel religieus, maar niet gelovig. En daarom hoort het er niet bij. En wordt van tafel gestuurd. Hebben we die nog? En daarna krijgen we vanaf vers 31 in Johannes 13 het nieuwe gebod der liefde. Maar dat is de situatie onder het nieuwe verbond. Wij als kinderen Gods zouden lief hebben, elkander lief hebben en eerst de Heer lief hebben. En dus, met het andere woord voor lief hebben, wij zouden de Heer dienen en elkaar dienen. Dat is het. En liefde staat voor gemeenschap, eenheid. En dat is inderdaad de gemeente, één eenheid, één lichaam namelijk. Dan heb je nog de voorspelling van Petrus' verloochening. Maar dat heeft ook van doen met het ongeloof van het Joodse volk. Althans aanvankelijk. Want het is voorlopig. Hè? Petrus komt er later op terug. En Petrus is daarmee een type van de Joden die alsnog na de opstanding van Christus tot geloof kwamen. Want Petrus' drievoudige verloochening wordt daarna een drievoudige belijdenis na de opstanding van Christus. Dat is ook vermeld hier in Johannes hoofdstuk 21. Maar hij is dus een beeld van de Joden die deel hebben aan de gemeente. En dus nog blijft het de gemeente. Daarna Johannes 14, waar de Heer zegt dat hij hen, die discipelen en daarmee de gemeente, tot zich zou nemen opdat zij zouden zijn waar hij is. En dat is precies waar wij zijn, waar hij is namelijk. We zijn met hem gezet in de hemel. En we hebben, eveneens Johannes 15, de Heilige Geest ontvangen, want daardoor zijn wij waar hij is. Wij zijn namelijk door één geest tot één lichaam gedoopt. En dat staat in 1 Korinthe 12. En dat is na hoofdstuk 10 en 11. En dat zijn de enige twee hoofdstukken in de brieven waar melding gemaakt wordt van brood en beker. Dus het hoort helemaal bij elkaar, hè? En daarna krijgen we in Johannes 15 de gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken, hetgeen een uitbeelding is van de gemeente. Wat niet vrucht draagt, namelijk wat niet gelovig is, namelijk Judas, wordt afgesneden. En wat wel gelovig is, zou meer vrucht dragen. En dat is de gemeente, de wijnstok, waarbij de wijn dicht ligt naast bloed, want dat weet u op diezelfde avond, maar dat staat hier niet, maar wel in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, nam de Heer de vrucht van de wijnstok letterlijk en zei, dit is het leven, het bloed van het nieuwe verbond. Het is mijn leven. Kan moeilijk anders, want hij was de eerste die dat nieuwe verbond binnenging. Hij was de middelaar des Nieuwe Testaments sinds zijn opstanding. En over dat bloed, dat leven gaat het dus, hè? Onvergankelijk leven. Nou goed. Daarna staat er dat de Heer Jezus zijn leven zou stellen voor degene die hij zijn vrienden noemt. Dat is in vers 13. En dat klopt precies, want Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven, heet het. Een keer of vijf in de brieven, in de Nieuwtestamentische brieven. En let op dat er niet staat dat iemand zijn dood zette voor zijn vrienden, maar dat er staat dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Hij wijdt zijn leven aan ons. Dat wil zeggen, hij leeft voor ons. En daarmee in ons. Sluit trouwens aan bij Johannes 10. Het leven van de herder die zijn leven geeft voor of aan de schapen. Namelijk, hij geeft hen het eeuwige leven. Allemaal nog in datzelfde hoofdstuk. Johannes 10. Waarna volgt Johannes 15 vanaf vers 18. De haat der wereld. Precies, want wij als gelovigen worden door de wereld gehaat, omdat wij niet van de wereld zijn. Vers 19, omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. We zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Het is precies wat men zou doen na de paasmaaltijd, Exodus 12. Meteen uitgaan, met haast die maaltijd eten en wegwezen. Druit dus. Dat is wat wij doen. Dat is wat de Heer hierover spreekt ter gelegenheid van die paasmaaltijd. En zonder die te noemen specifiek, en zonder het ongezuurde brood en de wijn te noemen, geeft de Heer dus in deze hoofdstukken een verklaring van deze begrippen, van deze symbolen. Daarna komt de Heer terug op de werking van de Heilige Geest. En daarna de belofte van zijn wederkomst in hoofdstuk 16... Daarna aan het eind van hoofdstuk 16. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Komt overeen met het einde van Romeinen 1 tot en met 8. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars en we weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is onze positie. En daarna nog veel sterker in een gebed. In hoofdstuk 17, waar de eenheid van Christus en de gemeente beschreven wordt. Steeds opnieuw, in datzelfde hoofdstuk, in datzelfde gebed. En de aardigheid daarvan is weer dat het in de vorm van een gebed tot ons komt. Namelijk, de discipelen worden er niet in betrokken. Ze krijgen geen opdrachten, ze krijgen geen mededelingen. Ze zitten er gewoon bij en de Heer spreekt deze woorden uit. Het komt overeen met, er werd de discipelen niks gevraagd, maar de Heer waste hun voeten. En ze waren er niet in betrokken. En dat moest ook niet, zei de Heer. Dat is het nou juist. Ze waren ervan verlost. De Heer nam de verantwoordelijkheid op zich als hoge priester en hij zou zijn werk doen, ook ongevraagd. Ik had eigenlijk moeten zeggen, ook als men daarom vraagt. Maar dat laatste is niet eens noodzakelijk. Hij doet dat werk. Zie? Het wordt dus herhaald in dat gebed. De Heer spreekt niet tot zijn discipelen, maar spreekt tot zijn Vader in de hemel. En de discipelen zitten er passief bij, horen het aan. En dat is precies de situatie. Wij zouden het aanhoren en zeggen, oh, is dat zo? Nou, dat is een hele zorg minder. Hij zorgt voor ons. Zorgt hij voor mij? Ja, hij zorgt voor mij. Enzovoort. Does Jesus care? Precies. Dat is wat hij doet. Het is een prachtige beschrijving van onze situatie. Maar het wordt uitgedrukt in brood en wijn die wij overgehouden hebben. Maar goed, als je Matthäus, Marcus en Lucas de geschiedenis nazoekt, zult u zien dat daar staat dat de Heer met zijn discipelen samenkwam. En dat was wel degelijk voor de paasviering in de bekende opperzaal enzovoorts. Alleen waar daar het woord feest gebruikt wordt, feest van Pascha of feest van ongezuurde broden, moet u het woord feest gewoon doorstrepen, want het staat er niet. Ik meen trouwens in de Statenvertaling dat het daar waarschijnlijk gedrukt staat. Weet ik niet eens zeker uit het hoofd, want men vult het veel te gemakkelijk in. Maar het was niet een feest. Ik geloof dat het in de Statenvertaling nog schuin gedrukt staat. En dat het in de NBG 51, want die heet tegenwoordig zo, in de NBG 51 het niet eens schuin gedrukt staat.
In Lucas 22 staat, en het feest der ongehevelde brood en genaamd paas gaat. Dus dan wordt het toch dat feest waar de 15 uur
ging. Ja, goed. Jawel, maar ja, dat is ook zo. De naam Pascha wordt gegeven ook aan die zeven dagen. Het feest heet of het feest van ongezuurde broden of het heet het feest van Pascha. Het is hetzelfde. Maar op het feest van Pascha wordt het paaslam niet geslacht. Dat ging eraan vooraf. En als u dit te moeilijk vindt, heb ik er nog één voor u. Het loofhuttefeest, dat lijkt geen, niet de minste twijfel, ook volgens de Joden, is gebaseerd op Grote Verzondag. Maar Grote Verzondag gaat aan het loofhuttefeest vooraf. Zelfs met 5 dagen. Voor alle duidelijkheid. Zie? Dat is toch niet zo moeilijk?
Nee.
Ja, nee, maar voor alle duidelijkheid. En als er staat het feest van Pascha was nabij, dan is het de 14e en niet de 15e. En als er staat de Pascha was nabij, nou ja, goed, dan weet je het ook. Dan gaan we een paaslam slachten. En in Matthäus, Marcus, Lucas is het geen probleem. Het is gewoon de paasviering, dat leidt ook geen twijfel. Alleen in Johannes 13 schijnt het anders te zijn. Maar dat is een misverstand, zoals ik u heb voorgehouden. Het feest kwam eraan voor het feest van Pascha, maar dat wil zeggen voor de 15e en dus op de 14e, net als in Matthäus, Marcus en Lucas. Is geen enkel probleem, het is volkomen in overeenstemming met elkaar. Wat ik daarna nog even noemen wil is, voor de volledigheid en dan komen we daar niet meer op terug, is dat er maar één schriftplaats is die officieel de betekenis van brood en wijn verklaart. Is er echt maar één. U vraagt zich af waarom maar één. Dan zeg ik omdat het voor ieder weldenkend mens vanzelfsprekend is. Omdat namelijk een maaltijd, brood en wijn, omdat een maaltijd sowieso altijd de uitdrukking is van Feest, het is zelfs hetzelfde woord in het Grieks en in het Hebreeuws. Feest is een maaltijd of een bruiloft, het is hetzelfde. In het Grieks een gamos, in het Hebreeuws weet ik het niet uit het hoofd. Het is hetzelfde. Het is dus feest, de maaltijd is feest. De maaltijd is leven, want het is voedsel. Het geeft leven. En de maaltijd is gemeenschap. Maar die laatste twee zijn sowieso synoniemen, want leven is gemeenschap. Ook per definitie. En er valt niks aan uit te leggen. Onder alle volken, in alle culturen kent men die betekenis. Alleen binnen het christendom heeft men er wat anders van gemaakt. En heeft men het gemaakt tot een beeld van de dood. Maar dat kan alleen als je geen flauw idee hebt van symboliek. Sorry. Zeg ik het weer zo scherp. Maar dat is gewoon zo. Maaltijd is niet dood, maaltijd is leven. Daarom wordt de gemiddelde begrafenis gevolgd, volkomen overbodig, gevolgd door een maaltijd. Gewoonlijk krijg je dan brood en koffie, broodjes en koffie, en er is weinig van overgebleven, omdat men niet meer begrijpt. Maar dat is wat het is. Het is een beeld van het leven gaat door, of het is een uitdrukking van leven na de dood, opstandingsleven. En zo is het met deze maaltijd ook. Daar valt niks aan uit te leggen. En bovendien in 1 Korinthe 10, want dat is die schriftplaats waar het dan zogezegd uitgelegd wordt. Daarvan heb ik uit, ik praat toch over mijn tijd en dus vooruit. Uit vergaderingskringen heb ik daarvan horen zeggen van nou ja, hier in 1 Korinthe 10 wordt door de apostel ineens een andere betekenis aan het avondmaal gegeven. En ik moet u zeggen, nee, het is niet een ander, het is het enige echte. En vanzelfsprekend, het is een beeld van gemeenschap en leven. En dat staat er ook. Maar omdat het zo vanzelfsprekend is, staat het zelfs vragenderwijs. Zo van, daar kan toch elke gek antwoord op geven. Nee, niet om. Ik weet dat je dat als beledigend kunt opvatten als je het niet weet. Maar zo bedoel ik het niet. Maar gewoon afstand, daar kan toch iedereen antwoord op geven. Dat zegt Paulus namelijk. Ik verheug me op de dag dat ik niks te doen heb, dan ga ik de Bijbel vertalen in de omgangstaal. Dan ben ik nog niet gelukkig. He? Als toch verstandigen spreek ik. Ik doe net alsof jullie verstandig zijn. He? Oordeelt gij hetgeen ik zeg? Elke gek kan hier antwoord op geven. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? En heb ik hard niet om nee te zeggen. Het brood dat wij breken is dat die de gemeenschap des lichaams van Christus. Want één brood, zo zijn wij velen één lichaam. Waarmee je maar weer ziet dat de uitdrukking het brood dat wij breken niet betekent dat het brood gemolesteerd wordt als beeld van de dood. Maar het betekent dat het één brood blijft. En dat wij alle eten van één brood en er blijft één brood. Dat is wat mijn Bijbel ervan zegt. En hoe moet het anders? En wat dat breken betreft, nou ja, het is een wat rare Nederlandse gewoonte dat wij brood snijden met een mes. Dan moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, laat ik het anders zeggen dan. De normale gang van zaken is echt dat men een brood gewoon met de handen breekt. Met de handen een stukje ervan afbreekt enzovoort. Maar met die grote broden die wij hebben, snijden wij plakken van. En we smeren er beleg op. Dat doet men ook alleen maar in Nederland volgens mij. We smeren daar beleg op in een kleverige toestand. Dus dan heb je een pook nodig om het. Een vark bedoel ik en een mes nodig. Maar het is niet normaal. Normaal is dat men een stukje brood neemt en het ergens indoopt in de jam of in de honing of weet je veel waarin. Ja, het wordt kliederen, daarom heb ik er ook een hekel aan, maar ik ben ook een Nederlander. Maar vooruit. Maar dat is normaal. Het wordt gebroken om het uit te delen. Zo goed als wijn wordt uitgeschonken, vergoten. Uitgeschonken opdat iedereen ervan zou drinken. Maar het is niet een beeld van de dood, het heeft zelfs helemaal geen betekenis. Wat het betekent is dat het aan ieder gegeven wordt. En ik had bijna gezegd dat het gedeeld wordt. En dan zegt u, zie je, toch weer in stukken en dan gaat het dood. Nee, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen eens broods deelachtig zijn. Hebben we die nog? En dat is dus de verklaring. Gemeenschap.
Zelfs als je een vergadering
ook het vaak breaking des broods, hè?
Men noemt het dan de breaking des broods, ja. En daardoor krijgt dat breken weer de nadruk. En in de Statenvertaling, althans in de Textus Receptus, is dat ook ingevoerd geworden in 1 Korinthe 11, vers 24. Want daar wordt het niet verklaard, maar wel genoemd. Daar staat ook die uitdrukking dat het niet is des Heren avondmaal eten in 1 Korinthe 11, vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dubbel op, bijeen samen, want we zijn één. Dat is niet des Heren avondmaal eten, in de zin van het is niet het Pascha. Want het avondmaal is in Johannes 13 de aanduiding van het Pascha, paaslam. Dat doen we juist niet. Want in het eten neemt ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Je kunt tevoren thuis eten, staat er in de volgende verse. Zodat het inderdaad een rituele maaltijd is. En daarvan staat dan dat de Heer Jezus, halverwege vers 23, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet. Maar de uitdrukking, dat is mijn lichaam, dat is mijn lichaam staat er wel, maar dat voor u verbroken wordt, hoort er niet te staan. Ik heb het mee, als ik me goed herinner, ik heb een slecht geheugen, maar ik heb het nagekeken ooit een keer in NBG 51 en daar staat het ook inderdaad niet. En dus in de nieuwe, zogenaamde nieuwe vertaling, daar kom je heel de uitdrukking dat voor u gebroken wordt dus niet tegen. En terecht, dat is op een of andere wijze in een handschrift ooit ingevoegd en ongelukkigerwijs zo in de Statenvertaling terechtgekomen. Maar daarna gecorrigeerd. Want het idee is gewoon dat het gebroken wordt om uit te delen.
Dat voor u ook?
Even kijken. De moet staan. Neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Voor alle duidelijkheid. Wat er staat is, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dus dat is mijn lichaam. Voor u. Ten behoeve van u, dat is het ook. Maar wij hebben deel aan zijn lichaam, is het idee. Zie? En bovendien in vers 25 staat dan weer, desgelijks nam hij ook de drinkbeker. Na het eten des avondmaals, met andere woorden, in de Bijbel is de term avondmaal de uitdrukking voor de paasmaaltijd. En die kenmerkt zich door het eten van het paaslam. Dat doen wij niet meer. Dat deden wij hooguit toen wij tot geloof kwamen en op zijn uitnodiging ingingen. Daarna niet meer, want dat is eenmalig. Net als de eenmalige wassing uit Johannes 13. En daarna blijft het feest van ongezuurde broden, dan wel het feest van Pascha. Wij blijven gewoon 7 dagen lang, dat is de rest van ons leven, van die maaltijd eten. Want we hebben deel gekregen aan Christus. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, ligt vast in het bloed van Christus. Dat bloed namelijk waarmee hij ingegaan is in het heiligdom volgens de Hebreeënbrief. Het is zijn opstandingsleven. Het komt overeen met wie mijn bloed drinkt. Wij krijgen deel aan zijn leven. Want als wij deel hebben aan zijn lichaam, dan is het bloed dat in dat lichaam is dus ook in ons. Bij wijze van spreken, want het blijft beeldspraak natuurlijk. Hè? Dus deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Opdat we zouden denken, niet aan degene die ooit leed en stierf, maar aan degene die leeft. Logischerwijze. En daarmee verkondigt men, vers 26, de dood des Heren. Precies. En dat rijmt op Romeinen 3 en meer nog op de Hebreeënbrief. Want de dood van de Heer impliceert het einde van het oude verbond. Ten slotte, de Heer is toch niet dood? Hij leeft. En als we dan toch zijn dood verkondigen, punt 1. Wij verkondigen dan niet zijn sterven. Het proces waardoor hij dood ging of de dood inging. Er staat niet zo verkondigd het sterven des Heren, zo verkondigd de dood des Heren. En dan vraag je af, hoe kan dat? Want hij is niet dood, hij leeft. Maar het hele punt is dat de dood des Heren inhoudt het einde van het oude verbond. En eigenlijk van een oude schepping, want dan komt het op neer. Maar in ieder geval het einde van het oude verbond. En daarom, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Van nieuw leven, enzovoort. U weet wel, voordat het Nieuwe Testament, voordat het testament aanbrak, in werking trad, zegt de Hebreeënbrief, was het noodzakelijk dat de dood des testamentmakers tussen kwam. En dus stierf hij eerst, maar daardoor brak het nieuwe verbond aan. Dat wil zeggen, daardoor werd het oude beëindigd en in zijn opstanding na zijn dood brak het nieuwe verbond aan. En dus als wij brood en wijn gebruiken, verkondigen wij daarmee het einde van het oude verbond en getuigen wij van het feest waaraan wij deel hebben gekregen. We zijn ingegaan in de maaltijd. Het bruiloftsmaal wordt het soms dubbel vertaald. Het bruiloftsmaal is twee keer hetzelfde. We zijn ingegaan tot de maaltijd. Wij waren weliswaar oorspronkelijk niet genodigd, maar al die lammen en kreupelen en blinden, dat zijn wij dus, zijn ingegaan omdat de genodigden niet wilden, dus het Joodse volk enzovoorts. En wij kreupelen, blinden en doven, wie wij maar waren, zijn ingegaan, hebben daar deel aan die maaltijd enzovoorts. We hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. Zie? En leven onder het nieuwe verbond. Nou, dat is het hele verhaal. En dat betekent adeldom verplicht, wij zijn onder het nieuwe verbond. Dat betekent dat we zouden leven uit de beginselen van dit nieuwe verbond. Zouden we leven als leden van dat ene lichaam waarover hoofdstuk 10 ook al sprak, maar waarover hoofdstuk 12 en 13 en 14, maar 12 in bijzonder uitgebreid spreekt, daar gaat het over. We zijn leden van het lichaam van Christus en zouden dien overeenkomstig ons gedragen. Leven in het bewustzijn daarvan. En als we dat niet doen, eten en drinken wij onwaardig. Dat zijn de volgende versen. Want het gaat niet aan om die tekenen van het nieuwe verbond en van de gemeenschap die we hebben te gebruiken en in de praktijk met elkaar overhoop te liggen. Zoals het geval was met van die Corinthiërs. Die zeiden, ik ben van die en ik ben van die en ik hoor daarbij. En die waren allemaal verdeeld in verschillende kerkgenootschappen. Waaruit maar volgt, maar nou ook echt op. Ik praat wat vrij, omdat ik toch over die tijd heen ben. Ik kom niet meer op het bandje. Of op die cd. Nee, bandje. Ik kom niet meer op het bandje. Ik praat wat vrij. Maar de conclusie luidt dus dat geen enkel kerkgenootschap het recht heeft om officieel brood en wijn te gebruiken. Hè? Ja, maar voor degene die de eenheid met alle gelovigen en met Christus in praktiseren. En als men dat niet doet, eet en drinkt men onwaardig. Staat het toch gewoon? Jazeker wel. Want als men leeft in die verdeeldheid, dat is de verdeeldheid van de oude mens, dan is men schuldig, staat er aan de dode zeren. Dan kruist men hem als het ware overnieuw, staat er op andere plaatsen. Omdat men de consequenties niet wil trekken. En dat is dus heel hard, maar de apostel Paulus notabene doet hier niet moeite om het avondmaal te verklaren of brood en wijn te verklaren. Hij doet moeite om aan de hand van het beeld dat de Heer onszelf heeft nagelaten uit te leggen hoe die gemeente in elkaar steekt en zou functioneren. En het is eigenlijk tragisch dat wij het nu omdraaien en proberen aan de hand van het schriftgedeelte het avondmaal uit te leggen. Het was juist een vanzelfsprekende zaak die men als norm zou hebben en waar men alle dagen van het leven bij bepaald zou worden. Wij zijn één. Wij eten van hetzelfde brood. Dan wel van Christus en van de leer van het nieuwe verbond enzovoort. Daar leven wij uit en dus zijn we één. En daar is het de uitbeelding van, logischerwijze. Zie je?